Nou, als je laat je lang, voor degenen die iets laat waren, ook van Suzanne, welkom. Ja, de verhaal over Jozef. Dan denk ik altijd dat waren altijd prachtig toen wij klein waren en die verhalen aan tafel hoorden. Je zag dan een jonge man voor je die alleen maar goed deed en ook nog zeer geliefd was bij zijn vader. Nou, dat vond ik wel een beetje vreemd. Hij had ook een beetje voorgetrokken. Hij kreeg wel mooie kleren aan en zo liep hij daar rond. En dan kreeg hij ook nog bijzondere dromen. Dromen van Gods wegen. Heel bijzonder. En toen mocht hij die dromen en toen zegt hij vertel maar zijn broers, nou werd hem dat niet in dank afgenomen. En dan hoor je, dan mikte ze hem in de diepe put. Nou, dat kwam ook altijd wel binnen. En hij werd verkocht en zo zat hij jaren in Egypte. Maar wat er allemaal verder gebeurde, dat gooide je eigenlijk niet zo goed. Het ging meer om het mooie resultaat, want te laat kwamen de broers bij hem en dan kochten ze graan bij hem en uiteindelijk werden ze allemaal gered. En als kleine jongen, dan zoog hij dat verhaal op. Dat was prachtig. Het was een verhaal over pijnlijke en droevige en verdrietige tijden die Jozef allemaal moest meemaken. Maar uiteindelijk opende hij als succesvolle droomuitlegger de graanschuren voor zijn familie. Maar als ik nu met de kennis van nu en met andere ogen dat hele verhaal lees, de hele parasha lees, dan kijk ik er toch iets anders tegenaan. Het is natuurlijk een prachtig verhaal, maar er komen vragen bij me op. We hebben het gelezen, hè? Was Jozef zijn drijfveer onschuldig of werd hij ook een beetje gedreven door welbewuste wraak? Mag Jozef met zijn getreiter en talmen wel zo'n groot risico nemen dat die kinderen daar verderop komen te verhongeren? En toch heb ik gekozen om een keer dit verhaal voor te lezen, uit hoofdstuk 42. De parasha begint in hoofdstuk 41. Maar goed, 3 jaar geleden hebben we het al over de koeien gehad. En nu begon ik te lezen in hoofdstuk 42. Over de dromen en over de vette koeien en de magere koeien. Ja, dat hebben we eerder gehad. Maar nu gaat het eigenlijk over de keuze tussen wraak en zorg. De hongersnood was groot, hebben we gelezen. Op het einde van 41 en niet alleen in Egypte, rondom het land was honger. En ook uit andere landen kwamen mensen naar Jozef toe om graan te kopen. En Jacob, die hoorde daar ook van. Hij spoort zijn zonen aan, ga op reis. En zo komen ze uiteindelijk na een lange reis bij Jozef, die zijn broers wel herkent, maar de broers hem niet. Ja, natuurlijk, er waren meer dan 20 jaren voorbij gegaan. En op de 7e in de put, en dan ben je nu 30, of misschien wel 32. Ja, dan is er heel veel gebeurd. Die jaren doen hun werk. En tijdens die 7 jaren van overvloed krijgt Jozef ook nog een nieuwe naam. Satnat Paneah. Dat betekent zoiets als verlosser van de eeuw. Of mogelijk ook uitlegger van verworvenheden. En hij huwt in die high society van Egypte, huwt hij Asnat, de dochter van Potifera, dat was de priester van On. Nou, dat was waarschijnlijk niet de schoondochter die Jacob voor hem zou uitzoeken. Nee. Maar dit was vermoedelijk, denk ik, we gaan even terug naar hoofdstuk 39, wel de dochter van de vrouw, die hem in hoofdstuk 39 zeer knap en aantrekkelijk vond. We kennen dat verhaal. Er staat Jefer Zoar Jefer Mare. Jozef was een mooie verschijning met een goed figuur. Jozef was in shape. Ze heeft het oog op hem laten vallen, maar omdat hij niet had op haar avances in te gaan, weigerde hij dat. En dat is nu wel bijzonder, want bij weigeren, kijk, ik heb hier de nacht, daar lees ik dan uit en dat is. Aan de ene kant heb ik Nederlands, aan de andere kant heb ik Hebreeuws. En het is wel niet de beste vertaling. Maar goed, het is wel prachtig om ook het Hebreeuws dat te lezen. Want boven weigeren, maar één is dat in het Hebreeuws, daar staat een klein tekentje. Zo'n heel klein zigzag tekentje. Dat noemen ze een Shel Shadet. Het is eigenlijk een bliksemschicht. En dat betekent dat bij deze keer dat die weigering niet zomaar een weiger was. Het was niet dat Jozef enig tegen die vrouw zei, nee hoor, ik begin niet aan, dat doe ik niet. Nee, hier gaat wat door Jozef heen. Dit betekent dat hij in een split second een moeilijk besluit moet nemen. Het komt in de Torah maar 4 keer voor. Misschien maak ik het zelf ook wel eens mee. Ik wel. Je hebt ervoor gekozen om de God van Israël te volgen. Dat volgens waarheid aan te nemen. Je hebt ervoor gekozen om Yeshua te volgen. En dan soms kom je van de kruis weg. Op de kruisweg, links en rechts, liggen een hele mooie brede paden voor je, te lonken, en voor je een lichte weg die je hebt gekozen. Crossroads. Je kunt links en rechts afslaan, of ga je door op de weg waarvoor je hebt gekozen. Ja, dat is wel eens moeilijk. Dat kan gebeuren dat eenmaal door je heen gaat. Voor je ligt die weg die je eens hebt gekozen met je hele hart en ziel. Bekering. Nog dieper, Teshuva. Antwoord hebt gegeven tot God. Die je vroeg, waar ben je? Oh, en misschien, toen je die bekering meemaakt, had je het misschien nog niet eens door. Het is niet altijd namelijk de gemakkelijkste weg. Hij is smaller dan je verwacht. Hij is soms ook eenzamer. Dat je wilde geloven. En hij is ook vaak begroeid met stekels en doornen. En over de strokkelskending om het eens te praten. Welkom in de strijd, werd er tegen gezegd. Maar beseft je dat? En dan heb je dus ook eigenlijk zo'n bliksemschicht even mogelijk. Zo'n sociaal dat als je eenmaal op die crossroads van je leven komt. Het doet je even zitten. Wat ga ik doen? Neem ik de afslag? Of ga ik door op de weg waar ik voor heb gekozen? Die beslissing is bepalend. Want geloof geeft kracht, heelheid en in vertrouwen gaan we door. Ik denk dan ook dat dit kleine tekentje boven die letter meer betekent dan wij kunnen bevoelen. Een siddering, een vertwijfeling, soms een pijnscheut. Maar het is mooi als je dat leest, als je dat ziet. If there is pain in writing, it's sure it is in reading. Crossroads. Dat kleine tekentje boven het woordje geeft aan dat het verhaal worstelt en enige aarzeling ondergaat in zijn namen. We zagen het bij Lot, als Lot vlucht uit Sodom. Heb je ook zo'n klein tekentje. En je ziet ook bij de dienaar van Abraham als hij een vrouw moet uitzoeken voor Yitzchak. En ook in de psalmen komt het voor. En verrassende wijze, soms op hele grote woorden. Ik heb hier één opgezocht. Ik ben er 8 tegengekomen in de psalmen. Bijvoorbeeld in psalm 146. Het begint zo prachtig. Loof de eeuwige mijn ziel, de eeuwige wil ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen zolang ik besta. En dan vers 3. Vertrouw niet op de mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Kijk hier. Sterveling, dat is hier bij één Adam. Zoon van Adam. Daar staat ook zo'n tekentje. Ja, dat is belangrijk. Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling. Als je al die plannen daarop zet, ga je onder zoden met je snelle plannen. Het graaf in. Maar hier, Jozef die weigerde. Diep respect voor Jozef. Zover heeft hij gestopt, zeggen we dan. Maar toen hij zijn latere schoonmoeder hem bij zijn klaren pakte, nou ja, ze hebben bij zijn hemd, en het hemd van het livestock, kost hem dat nogal wat. Hij moest weer 2 jaar de gevangenis in. Maar nu zijn we terug bij hoogste 42, bij die 7 vette jaren. En hij krijgt 2 zonen. Manasse, dat betekent doen vergeten. En hij zegt dat ook. Al mijn ellende en het gemis van mijn familie heeft de Almachtige mij doen vergeten. En de 2e zoon krijgt de naam Ephraim. Dubbele vruchtbaarheid. Als Jozef zegt, omdat de Almachtige me vruchtbaar heeft gemaakt in het land van mijn lijden. En zo reist de knappe prins door Egypte. En hij voelt zich er helemaal thuis. Je zou kunnen denken, hij denkt niet eens aan vroeger. Hij denkt niet eens aan zijn thuis, aan zijn familie. Hij wil niet eens meer aan denken. Hij heeft zijn roots losgelaten. Hij is geassimileerd in het Egypte, in de maatschappij, helemaal volledig en vlekkeloos. Maar dan verschijnen zijn broers op het toneel. En zo wordt Jozef weer geconfronteerd met de wereld die hij liever had vergeten. Hij doet alsof ze vreemden zijn. Hij spreekt hem een barse toon toe. En vele geleerden hebben hier zich met deze vraag bezig gehouden. Hoe komt het toch dat de broers Jozef niet herkenden? Natuurlijk hadden ze hem jaren niet gezien. En die jaren, ja, dat doet zijn werk. Van jongen was hij naar een volwassen man. Misschien was hij vroeger baardloos en dan had hij een strak Egyptisch baardje. We weten niet, maar dat zou kunnen. Maar het lijkt wel of Jozef helemaal was ontjoeld. Hij was geen Hebreeuwer meer. Oh, doet ons dat niet aan iemand denken? Er wordt ook verondersteld dat Jozef zich heel anders voordeed. Zelfs met een andere stem sprak. Maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Zijn broers hadden hem natuurlijk helemaal niet op deze plek verwacht. En dan beschuldigt Jozef zijn broers van spionage. Wilde hij wraak nemen? Koesterde hij wrok? Ja, natuurlijk, die broers waren kwaadaardig geweest. Hij had hem genade gesmeed. Maar hij zag nu toch ook in dat God had gezorgd dat uit het kwaad iets goeds kan voorkomen. Dat zijn wel vragen. Dat zijn wel vragen die mogen we stellen. Moet je naar kijken. Was het rechtvaardig wat Jozef deed om na meer dan 20 jaar na dato zich zo op te stellen? Hij had toch ook kunnen zeggen, hoe is het met mijn vader? Hij wist misschien zelfs wel waar ze verbleven. Hij had misschien al eerder naar hem toe kunnen gaan om te helpen. Maar dan denk ik, hoe zou ik gereageerd hebben? Nee, hij. Wij komen toch soms ook in dit soort van situaties. Ja, oké. Ik heb nooit in de markt gezeten. En ik weet niet of jullie dat ooit hebben gedaan achter de tralies. Maar als ik zie, brave broeders, zachte zusters. Nee, dan denk ik niet dat dat gebeurd is. Maar goed, ik heb mij wel mijn streken gehad. Ja, dat zou ik misschien niet aan zeggen, maar het is wel zo. Ik ging ook wel van bekeuring naar bekeuring. Aan het einde van de keur naar de bekering. Maar heb ik nooit eens onder veel zachtere omstandigheden verkeerd gereageerd? Wraakgevoelens gehad? Afstand genomen? En ik weet wat in de Torah staat. Wees niet haatdragend. Als iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je door je te breken of wrok te blijven koesteren. Heb je naar geliefd als jezelf. Ik ben de edele, zo staat in Leviticus 19, vers 17. En heeft onze meester Yeshua die woorden niet herhaald, zonder echter die laatste toevoegen, maar wel met deze toevoegen. Heb je vijanden lief? Nee, ik ben helemaal niets beter dan Jozef. Hij had wat meegemaakt. Je zou ook kunnen zeggen, hij had het recht om zo te doen. Maar heeft hij hier sympathie van de lezer opgewekt? Er zijn nogmaals veel geloofsgenoten geweest die hebben hiermee geworsteld. Sommigen denken, Jozef speelde met zijn broers. Een ander vindt het lichtzinnig. Een ander vindt het weer wreed. Of zelfs gênant hoe Mozes deed, hoe Jozef deed. Mensen die positief tegen hem aankijken, die zeggen dat Jozef de dromen van zijn jeugd verwezenlijkt ziet worden. En vindt ook dat hij de plicht heeft om zijn werkelijkheid te zien worden. Ze bogen voor hem in de dromen en nu weer. En hij verbergt erom zijn identiteit om ze ook Benjamin en zijn vader Jacob naar Egypte te krijgen. Ja, onder andere Elisabeth is het hier weer niet mee eens. En weer anderen denken dat het is wel heel wijs geweest van Jozef. Ja, dan denk je, hij moest misschien zijn broers wel op de proef stellen. Hij wilde weten hoe hun hartsgesteldheid was. Hij houdt hen 3 dagen in hechtenis en dan komt die 3e dag. Als jullie in leven willen blijven, doe dan wat ik zeg, want ik heb ontzag voor God. Heilig staat er dat hij God kent. Ja, dat is het werkwoord. En dat kennen, dat is het diepste kennen dat er is. Dat moet toch wel een eye-opener voor die broers zijn geweest, zou je zeggen. Hij was dus zijn roots en zijn rots niet vergeten. En zo lopen we door het hoofdstuk 42 heen. En Ruben, die haalt dan nog even het verleden aan. Had ik het niet gezegd? Je moest je niet aan hem vergrijpen. Maar jullie luisterden niet. Had ik maar niet, of had ik maar wel? Had ik maar beter geluisterd? Oh, dat klinkt mij ook nog bekend in de oren. In de echo van vroeger. En Jozef, die luisterde alles mee. En hij kan zijn tranen niet bedwingen. Ze zijn dood met alles als hij terugkomt en dan wijst hij Simeon aan en laat hem in de boeien slaan. Ze krijgt graan mee, maar dan is de Jozefkoek nog niet op. Het geld dat ze betaald hebben voor het graan ligt bovenop de korvengraaf. En als ze dan stoppen voor het nachtelijke duister om te overnachten, kijken ze alleen in de korven en oh, de moed zakt hem in de schoenen. En wat roepen ze? Waarom doet God ons dit aan? Oh, dat klinkt tegenwoordig ook wel weer heel bekend. Hè? Dat hoor ik ook wel. Dus die zien jullie ook wel. Die goede God voor jullie. Kijk eens wat hij ons aandoet. Kijk eens om je heen wat er in de wereld gebeurt. Wat een onrecht. Wat is het allemaal oneerlijk. Ik wil niets meer met die God te maken hebben. En eerst ontkennen ze dan dat die almachtige God bestaat. Maar als hen zelf iets overkomt, dan krijgt hij alsnog de schuld. Dan bestaat hij ineens wel weer. En zo doodt men in het verdriet, pijnt men door de pijn en zakt men nog verder weg in het moeras van de ontkenning. God, ja, we hebben het over gehad 2 weken geleden. Hij die ook het kwaad toegeeft, het onheil brengt, toestaat. En helaas denken heel veel mensen niet na over hun eigen verantwoordelijkheid. Over de menselijke vrijheid daarin. Maar dat je het zelf niet ziet of gelooft, betekent niet dat het niet gebeurt of bestaat. En zo komen we nu dan bij vader Jacob. Alle hens in en rondom zijn tent, zegt men gerust, grote paniek. Hij roept het uit, niets blijft mij bespaard. Jozef is niet meer, Simeon niet, en straks gaan jullie Benjamin ook nog bij me weghalen. Jullie maken mij kinderloos. En Ruben slaat ook gezien door de poorten van onze tijd ook helemaal door. Hij zegt, u mag allebei mijn zonen doden als ik hem, Benjamin, niet bij u terugbreng. Ach, als het doden van 2 zonen nog wat oplost. Maar het geeft wel aan dat Ruben als oudste zoon wel tot het uiterste wil en zal gaan. Maar de hongersnood bleef in het land. En weet je, als er niets meer te eten is, dan verwachten het Jodendom de Messias. Dan zal de Messias komen. Zo was het ook met die oude kleermaker. Die zei tegen zijn knecht, we hebben geen knecht. Hij zei, beste knecht, ik kan jou geen zeker meer geven. Ik heb geen brood meer op hang. Jij moet maar gaan. En de knecht kreeg me aan, baas. Echt zo, ja, ik heb niets meer. Er komt geen werk meer binnen. Maar zei hij, nu zal het snel de Messias komen. Hoe denkt u dat? Zei de knecht. Ja, ze was dat denk ik. En zei de knecht, en hebben we dan weer werk? Ja, natuurlijk, zei de baas. Tuurlijk, zei de kleermaker. Dan gaan alle graven open en al die naakte mensen moeten weer kleding hebben. Ja. Maar de knecht die dacht hierna, zei, ja maar baas. Die oude kleermakers die kwamen ook allemaal te graven. Ach jongens, zei de kleermaker. Die hebben geen idee van de laatste mode. Er was geen uitkomst meer bij de familie van Jacob. En wat roep je Jacob dan? Ga je maar een keer naar een land om voedsel te kopen. En nu neemt Juda het voortouw. Vader Jacob, Benjamin moet mee. En Jacob zegt dan, waarom hebben jullie die man ook alles verteld? Ja, nu zegt die man, wil alles ons weten. En we zijn nu bijna broodmaren, dus we moeten nu wel weggaan. En Benjamin gaat mee en een dubbele hoeveelheid geld en geschenken. balsam, honing, gom, cistus, hars, pistasnoten en amandelen. Zo, die hadden ze nog. Ja, gom, balsam en cistus, hars. Daar waren de kamelen van de handelaren die Jozef kocht en ook mee beladen. Van balsam weten we, dat is een geneeskrachtige zalf. Een lekker geurende zalf. Koningin Sheba, die op bezoek kwam bij koning Salomo, die trakteerde hem op balsam. Inclusief een hoeveelheid goud en edelstenen, zo lezen in 1 Koningen 10. Balsam is meer dan een zalfje. Hoor eens wat Jeremia zegt in zijn klacht over het volk dat afgoden naloopt. Hij zegt dan, er is toch balsam in Gilead, waar zijn toch de heelmeesters, waarom geneest mijn volk dan niet? Balsam wordt dus ook bedoeld als een geestelijke genezing, vrij te komen van de afgoden. Is het overdrachtelijk ook eens zo dat het verlossende woord, het woord van bevrijding, van heelheid, van shalom, dat is toch ook voor ons geworden de balsem van de ziel? Balsem ter genezing van gebroken harten en relaties. Moest het daarom meeven, vader Jacob, kreeg hij misschien een kleine profetie die hij zelf niet begreep. En dan de zoete honing. De honing moest ook mee. En volgens uitleg ziet honing op de menselijke betrekkingen tussen gelovigen, tussen broeders en zusters in liefde. We hebben het nog gezongen afgelopen donderdag. Je neemt het toch op mijn naam, zegt Achim Gamjaga. Zie hoe goed het is dat broeders en zusters bij elkaar komen. Dan moet je wel zingen van ga. En niet gaan. Want dat betekent heet. Dan kom je op een andere manier bij elkaar. En het gom. Gom is dat niet het gomhars van de ziekteshars. Dat betekent ook mirre. Of mirrehars. Desinfecteren, samentrekken. En het stimuleert het genezen van de wonden. In de Bijbelse oudheid brachten vrouwen, bij bijzondere gelegenheden, een bundeltje vloeibare mirre op de borst te dragen. Het had een heerlijke geur. Een welriekende geur. En we zien het in Hooglied terugkomen. Mijn liefste is mij een bubbeltje mirre dat tussen mijn borst vernacht. En in hoofdstuk 5 staat, en zijn wangen zijn als balsemtuinen, die overheerlijk geuren, zijn de lippen als lelies die druipen van vloeibare mirre. Mirre is echt ook een symbool van bitter lijden. Wij kennen het leven van Yeshua. Ze gaven hem een mengsel van wijn en mirre te drinken toen hij daar hong tussen hemel en aarde. Maar hij nam het niet, staat in Marcus 15. En we horen het van de gemeente Smyrna. Het Openbaring 2. Smyrna, dat betekent midden. Dat is Grieks voor midden. Voor Smyrna wordt gezegd, wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Ja, de pistasnoten moesten ook mee. Jullie kennen pistasnoten, dat is een noot, die zit nog in een kop. Het is afgeleid, het is boten in het Hebreeuws. Het is afgeleid van beten, van baas. De dop moet er eerst af, voordat je hem kunt eten. Is dat ook niet symbolisch voor de broers van Jozef? Ze moesten eerst worden gepeld, tot op hun hart. Ja, dan de amandelen, die moesten ook mee. De amandelboom, die bloeit het vroegst in Israël. En hij wordt ook wel de wagende genoemd. Hij de wachter die de deur voor de lente openzet. Oh, het is te kort, maar je zou wel heel verhaal kunnen houden over de amandelboom, over de amandeltak. Over de man, heel bijzonder. Dus je begrijpt, althans zo heb u begrepen, dat deze geschenken een diepere betekenis hebben. Je zou er een verhaal van kunnen maken. Ja, Jacob, ik zie hem staan, de handen geheven naar de hemel. God Shaddai, God onzagwekkende, geven dat hij barmhartig voor jullie is. Dat hij jullie andere broer vrijlaat en ook Benjamin laat gaan. En ik, moet ik mijn kinderen verliezen, dan verlies ik ze maar. Wat zit die Jacob er verslagen en kapot bij? Hij zit dieper in de put dan Jozef ooit heeft gesleten. Hij zit in een bodemloze put. Hij hoopt alleen nog maar op de eeuwige. En dan ken je het verhaal verder. Jozef ziet zijn broers en zijn broertje binnenkomen. Hij vraagt weer naar zijn vader en hij zegt dan tegen Benjamin. Elohim Yahnecha Beni. God zij jou genadig, mijn zoon. En daar loopt hij snel weg. Hij kan zijn tranen niet meer bedwingen. En in de kamer gaat hij uitbarsten van emotie. Tranen geboren in het Hebreeuwse mensen rollen over zijn Egyptisch gezicht. Wat is er in hem omgegaan? Was er toen nog geen tijd om hem bekend te maken aan zijn broers, vraag je af? Pas in de volgende parasha van volgende week waar je gas, dan gaat hij nog een stap verder. En dan in hoofdstuk 45 maakt hij zich pas bekend. Dus wilde Jozef echt weten wat zijn hartsgesteldheid was? Wilde hij hem beproeven tot op de bodem van het hart? Moest hij het zo ver gaan, tot zo ver laten komen? Ik heb er veel commentaar op nagelezen. En de geleerden van toen nu zijn het lang niet dus met elkaar eens. En ik ben geen geleerde, maar ik mag wel graag graven. Om maar een lichtzinnige diefgraaf, zoals u wilt. Maar ik geloof dat het allemaal gebeurt op zijn tijd. Jozef wilde weten of zijn broers op weg waren en echt honger hadden. Zijn wij, als wij naar het einde van ons leven gaan, ook nog oprecht? En hebben we ook nog oprecht honger naar het woord? Of denken we soms heel gemakkelijk, oh ik ben bekeerd, ik kom er zo wel. Ik heb de verhalen van God wel begrepen, ik heb het verhaal van Yeshua wel gehoord. Ik ben bekeerd, ik kom er wel. Oh, sommigen denken soms veel lichter over, denk ik. Maar het woord is zo verrijkend en ook verrijkend. Wij mogen onze eigen horizon heen zien. Naar de eeuwigheid. Naar de tijd die komen gaat. Sommigen geloven willen graag weten wat in de eindtijd gebeurt. Kan, dat is niet verkeerd hoor. We moeten achtmaal dat profetische woord. Maar we zitten al 2000 jaar in de eindtijd. En als we alleen daarmee bezig zijn, dan laten we wezenlijke zaken die belangrijk zijn voor nu liggen. Hineni. Zie, hier ben ik. Dat is nu. En dan zeggen wij ook in deze tijd, wacht met tijd dat Yeshua zich bekend maakt aan zijn broers en zussen. Ja, ik word soms een beetje ongedurig. Hij mag nu wel komen, wij bidden daar hier ook om. Mashiach, Yeshua, kom. Er is zoveel leed, zoveel ellende, zoveel duisternis in deze wereld. David had het ook al in Psalm 59. Verhef u mij te helpen, zie naar mij om. En Psalm 90 werd altijd gelezen in de kerk op het einde van het oude jaar. Maar hoor hoe dat Moshe zegt in die psalm in vers 13. Keer u tot ons even, hoe lang nog? En aan het einde van het prachtige lied dat wij gehoord hebben op Chanukka, maar als wat soer, dat betekent de versterkte rots, komt uit Jesaja 17 vers 10, daar staat ook, Wekareef Hashua, laat o God de eindtijd der verlossing naderbij komen. Dan zal het echt vrede worden. En zal de Torah uitgaan vanuit Jeruzalem. Maar zoals Yeshua zelf ook aangaf, niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen niet en de zoon niet. Alleen de vader weet dat. Hebben we nog geduld? God is langmoedig, dat weten we. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. God werkt, terwijl wij horen mede te werken voor een betere wereld. Hoe klein het ook is. Ook als personen hier wachten wij ook. Maar voor ons komt ook het einde. Er ligt voor ieder van ons het moment dat we aan het einde gekomen zijn. Van je leven. Van de loop van onze tijd. En dat we ook zullen overgaan van deze tijd naar de eeuwigheid. In het huis van Chaim Weizmann, dat was de eerste president van Israël, bleven de wijzers van de klok staan op het uur van de dood. Dat is een beeld van wat ieder mens erachter staat, ongeacht zijn rang of stand. Er komt een moment dat de wijzers van de klok stilstaan, waarop de tijd ophoudt en de eeuwigheid begint. In de Fries zongen vroeger ons mooi aan tafel, die spakers in klok. Ken je dat lied nog? Die spakers in klok en de grote klok hield op. En toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veel in oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de schaar en zeide, ik ben onschuldig aan zijn bloed, gij moet zelf maar zien wat er van komt. En al het volk antwoordde en zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Er is denk ik geen Bijbeltekst die zo'n gruwelijke geschiedenis van toepassing heeft als deze tekst uit het Leidend Evangelie. Deze tekst is een vrijbrief geworden voor mensen om tijdens de vervolging van Joden naar de andere kant op te kijken. Om erger om aan die vervolging mee te doen. Hoe vreemd is dat eigenlijk? Hoeveel Joden zouden daar voor Pilatus gestaan hebben? Er komen misschien maar 100 op dat plein. En toch gaat deze tekst aanleiding tot een verschrikkelijk antisemitisme. Of moet je eigenlijk zeggen dat deze tekst gebruikt is om antisemitisme goed te praten? Het is duidelijk dat Pilatus en hij alleen de terechtstelling van Yeshua kon bevelen en dat alleen de Romeinse soldaten die konden hem voltrekken. Maar wie heeft ooit Rome of heel Italië daarop aangekeken? Er zit een diepere betekenis. Voor de goede toepassing van deze tekst moeten we bedenken dat in het Leidens-evangelie mensen soms ook dingen zeggen die in de heilsgeschiedenis een andere en een diepere betekenis hebben dan die de mensen ooit konden bedenken. Bij de roep van de Joden voor Pilatus zien we hetzelfde. Voor de goede betekenis van de woorden moeten we terug naar de verbondsleuting in de woestijn, naar Exodus 24. Nadat de woorden van het verbond zijn voorgelezen, neemt Mosje handen vol bloed uit de schaal en sprengt dat uit over het volk dat voor hem staat. Dat is ook de diepte van de woorden bij Pilatus. Yeshua heeft de avond ervoor gesproken over het vernieuwde verbond en over het bloed dat voor velen vergoten wordt. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen is, zonder dat schreeuwers zich ervan bewust waren, een profetie. Een profetie dat het offer van Yeshua voor hem en alle kinderen van Israël de belofte van God voor altijd, altijd zal verzekeren. Geen aanleiding dus tot jodenhaat, maar tot vreugde voor Israël. We leven hier in een vrij land. Kunnen we daar blij zijn? Wat kunnen onze vader daarvoor danken dat wij daar rustig en veilig land nog zitten? Ja, dat is rustig. Maar we kunnen hier bij elkaar komen. En dat we ook weten dat mijn tijden in zijn hand zijn. Dat even ons daar ook voortdurend ons bewust van maakt. Uit welke situaties ik of jij ook mee wordt geconfronteerd. Wat er gebeurt in mijn gezin, familie, stad of land. Maar mijn leven en jullie leven is voortdurend in zijn hand. Alles gebeurt op zijn tijd. Amen. Amen.